We willen deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het eigen herderjacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt, Psalm 42 vers 1. Lezing voor deze avond kunt u vinden in het Heilig Evangelie van Johannes en daarvan het 21ste hoofdstuk. Johannes 21, de verse 1 tot en met 14. En na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich aldus. En er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Kana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en twee andere van zijn discipelen. En Simon Petrus zeide tot hem: ik ga vissen. En zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het dan morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus dan zeide tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? En zij antwoordden hem: nee. En hij zeide tot hem: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. En de discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. En als zij dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. En Jezus zeide tot hen: breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. En Jezus zeide tot hen: komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. En Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. En dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heere aangezicht in het gebed. Heere, gij zijt de overal omtegenwoordige God. En ook als wij op deze plaats rondom uw woord vergaderd zijn, o Heere, wat zijn we dan van u afhankelijk? Want gij zegt het tot uw discipelen: zonder mij kunt gij niets doen. O Heere, dan zijn we niet in staat om één lidmaat te bewegen. Want Heere, in ons is geen kracht. Maar mochten we met Paulus leren dat in onze zwakheid uw kracht wordt verheerlijkt. En dat wij alleen door de genade die in Christus is, daarin mogen roemen, gelijk ook Paulus mocht doen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. O lieve Heere, gij doet uw woord nog uitgaan over het ronder aard, en mocht gij daartoe uw gane getrouwe knechten nog aangorden met kracht uit de hoge, opdat zij mogen verkondigen de deugden van hem die is en die was en die komen zal. En Heere, gij weet ook en ieder van ons wat hij nodig heeft, wat zij nodig heeft. Gij kent ons op het allervolmaakste, Heere, beter dan onszelf kennen. En mochten we ons maar door u laten onderzoeken, o Heere, of er bij ons een schadelijke weg is, en van nature is dat zo. Want dan bevinden we ons op die brede weg des verderfs. Maar leid ons, o Heere, op die smalle weg des levens. Opdat we mogen ingaan door de deur der schapen. En zegen uw eigen getuigenis dat eeuwig zeker is. En slechte wijsheid leren wil. O Heere, voor u zijn we niet nooit te slecht, maar wel te best. Maar gij eet met hoeren en tollenaren en met het uitvaagsel van deze wereld. O Heere, mochten we onszelf zo leren kennen. Want dan zouden we van ons af gaan wijzen. Dan zouden we op u wijzen. En daar mag uw triomferende kerk mee bezig zijn. Tot in alle eeuwigheid, want het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Help ons naar de grootheid uw barmhartigheid en naar de rijkdom uw genade. Verheerlijk uw naam en kracht. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefden. O Heere, gedenk onze kinderen, waar ze zich ook bevinden, en dat we tot u, door u bekeerd mochten worden. Voor het eerst of opnieuw. En dat uit vrije goedheid om Jezus wil. Amen. De tekstwoorden die wij met de hulp des Heren met u wensen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, het Heilig Evangelie van Johannes, het 21ste hoofdstuk en daarvan het 10e vers, waar staat opgetekend: en Jezus zeide tot hen: breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. We willen hierbij stilstaan aan de hand van een viertal gedachten. Ten eerste de vissers, ten tweede het vissen en ten derde de vissen en ten vierde de vangst. Dus ten eerste de vissers en ten tweede het vissen en drie de vissen en vier de vangst. Geliefden, wij willen onze aandacht vestigen op onze eerste gedachte, namelijk de vissers. Vissers gingen vissen. Nou, dat is toch heel gewoon, zouden we zeggen. Maar wacht even, deze ervaren vissers hadden het vissen bijna verleerd, want de staat, want in die nacht vingen zij niets. Kunt u het voorstellen? 7 ervaren vissers, want niet al de discipelen waren vissers en die het waren, hadden niets gevangen. En op de vraag van de Heere Jezus, kinderkers, hebt gij niet enige toespijs, staan hun gezichten strak en nors. En dan is het antwoord, nee. Kort, nee. Kijk, dat waren vissers die niets meer konden vangen. Dat valt niet mee hoor. Dat vertel je niet met een lachend gezicht. U zegt, hadden de discipelen dan niet goed gevist? Nou, de viskunst hadden zij niet afgeleerd. Maar het lag aan de vissen natuurlijk. Ik heb nog nooit van een visser gehoord dat het aan hemzelf lag. En dat hij niets gevangen had. Ja, dat is nu een mens. Die geeft zichzelf niet de schuld, nee. Dan is altijd een ander de schuldige, of de omstandigheden, of in dit geval de vissen. Want de mens heeft er een ontzaglijke hekel aan om een schuldig mens te zijn. En dat tekent hier ook de discipelen van Jezus. Dat waren toch mensen die het aanvankelijk van God geleerd hadden. Zij konden vissen, maar ja, toch niks gevangen. En als dan zo'n vreemdeling vraagt, hebt gij niet enige toespijs? Ja, dan kom je als ervaren visser toch wel in je hemd te staan, nietwaar? Want dan kan het niet lijden dat de waarheid boven water komt. Vandaar, nee. Nee, dat betekent, hoor eens vreemdeling, wij kunnen u daar geen antwoord op geven, want daar gunnen wij ons geen tijd voor. We hebben het veel te druk met onze visserij, zodat wij op uw woorden geen acht kunnen slaan. Dat moet u toch begrijpen. Dus deze vissers vonden het ver beneden hun stand om over hun armoede te praten. En dat nog wel met een vreemdeling. En tegenwoordig zijn er velen die kunnen over hun geestelijke armoede spreken. En ja, dat schijnen toch zo van die missende mensen te zijn. Maar de discipelen van Jezus konden dat niet. En dat vond deze vreemdeling heel niet vreemd, want hij weet immers wat er in de mens is. Hij, de alwetende, weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak zij zijn, hoe klein van moed en krachten, en dat zij stof van jongs af zijn geweest. De discipelen vinden het echter vreemd dat deze vreemdeling enige vissen van hen verlangt. Blijkbaar had die vreemdeling honger. Hij wil met hen zitten aan de tafel en van hun spijzen eten. Christus begeerde het water te drinken uit het watervat van die Samaritaanse hoer uit Johannes 4, alvorens hij haar genade gaat bewijzen. Want Christus eet met hoeren en tollenaren, opdat zijn huis vol worden. En de discipelen waren geroepen om vissers van mensen te worden, maar hier worden zij in de visserskunst afgebroken, want in die nacht vingen ze niets. En hun verbazing stijgt ten top wanneer deze vreemdeling hen het bevel geeft het net aan de rechterzijde van het schip te werpen. Het net aan de rechterzijde van het schip werpen. Dat ging tegen alle visserswetten in en dat was tot mislukken gedoemd. En die stoere vissers konden zijn bevel echter niet weten staan, want in zijn woorden lag kracht. En die vreemdeling sprak namelijk als machthebbende. Maar die vreemdeling beval niet alleen het net aan de andere zijde van het schip te werpen. Nee, hij belooft hen ook een goede vangst. Ja, je tegenwoordig van die mensen, die weten precies hoe een mens bekeerd moet worden. Maar niemand kan daarbij een belofte geven zoals die vreemdeling hier doet. En als God wat beveelt aan zijn volk, schenkt hij aanvankelijk de uitkomst in de belofte. Want dat volk zal door het geloof leven. En u gaat de belofte altijd door het onmogelijke heen vervullen. Want de belofte krijg je in de nood, maar de vervulling ervan in de dood. En geliefden, nu moet u er eens op letten. De Heer Jezus werkt met de middelen die voorhanden zijn. Hij zegt niet tot zijn jongeren, nu moeten jullie eerst eens een nieuwe boot kopen of betere netten aanschaffen. Nee, hij verheerlijkt zijn eigen werk altijd door geringe middelen. Zult u het onthouden? Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Want met het bevel belooft hij tevens een goede vangst. En als Christus zijn volk en knechten iets beveelt, is de uitkomst verzekerd. Hij spreekt en het is er, en hij gebiedt en het staat er. En dat was de reden dat de discipelen die vreemdeling niet tegenspraken, maar op zijn woord het net aan de andere zijde van het schip wierpen. En wist u dat het ware geloof de grootste zelfverloochening is? En voor de discipelen was het een zeer grote zelfverloochening, hè, om als ervaren vissers op bevel van deze vreemdeling de netten aan de andere zijde van het schip te werpen. Want dat, op zich was dat de grootste dwaasheid in de visserij. Daar was dus geloof voor nodig, hè, Peter zegt op een andere plek. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Maar als God werkt, wie zal het dan keren, geliefden? Als God aan het woord is, moeten alle schepsels zwijgen. Kennen wij dat in ons leven? Als de Heere eens rechtvaardig gaat bevelen en een mens komt onder de eis der wet, denk niet dat we dan nog wat kunnen redeneren. Als u dat denkt, bent u nog nooit onder de eis van Gods wet geweest. En dat is toch noodzakelijk om schuldenaar van God te worden. Want door de wet is de kennis de zonde. Paulus zegt, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Onze grootste ellende is, geliefden, dat we onze ellende niet recht kennen. Maar de Heere zal zich overhouden, een ellendig en een arm volk, die op de naam des Heeren zullen betrouwen. En dat mochten de discipelen hier nu beoefenen. Door het geloof wierpen zij het net aan de andere zijde van het schip. Hoewel zij nog niet beseften dat het de Heer Jezus was die tegen hen sprak. En Christus had namelijk een verheerlijk lichaam, maar zijn stem was dezelfde. En aanvankelijk kwamen de discipelen openbaar als mensen die hun armoede wilden verbergen. En op de vraag van Christus, heb gij niet enige toespijs? Ja, toen gaven ze een nos, een verlegen antwoord, nee. De discipelen waren echter geen dode mensen, nee, het waren levende kinderen Gods, die met het geloof bedeeld waren dat door de liefde is werkende. En weet u, geliefde, nu gaat de liefde opmerken. Liefde zoekt te kennen. En dat is ook in de natuur zo. Als twee mensen elkaar lief hebben, een jongen en een meisje, en liefde zoekt te kennen. Die wil alles, die jongen die wil alles van het meisje weten. Liefde zoekt het wezen te kennen, dat is ook in het geestelijke. Dat is in het Grieks het yada, het bekennen. Liefde zoekt naar gemeenschap met het voorwerp des geloofs en dat is Christus. En die discipelen waren missende vissers, niet zozeer naar vis, maar naar hun Heere en Heiland. Hij was gestorven en opgestaan uit de doden en nu openbaart hij zich aan zijn jongeren. En daarop gezien is het wellicht goed te verstaan dat zij niets gevangen hadden, want die vissen misten zij in het geheel niet. Het was maar een beweging om bezig te zijn. Het was tijdverdrijf. Petrus had gezegd, ik ga vissen en de anderen waren meegegaan. Want zij wisten dat ledigheid des duivels orkus is. Het liefst waren deze vissers in de nabijheid van hun geliefde gebleven. En dat is toch goed te begrijpen, geliefde. Mag ik eens vragen, wie is uw liefste? Uw vrouw, uw kinderen, uw vader, uw moeder. En voor deze vissers was het de Heer Jezus geworden. En als Johannes de apostel de liefde voelt, dat die vreemdeling de Heer Jezus is, en Petrus opmerkzaam maakt dat het de Heer is, dan stapt Petrus direct overboord en vergeet zijn visserij en al zijn medediscipelen, die inmiddels het net vol grote vissen naar binnen probeerden te halen. Want er staat, en zij konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Maar Petrus, horende dat het de Heere was, hè, Petrus, vergeet alles en iedereen, want hij moet en hij zal op Jezus aan. Maar Petrus, u had de Heere Jezus toch verloochend? Ja, dat wist Petrus ook wel. Maar hij kon de Heere Jezus in der eeuwigheid niet missen. En kijk, dat doet de liefde. Waar geloof en hoop verdwijnen, dan gaat de liefde schijnen. Nou, daar wist Petrus van mee te praten. Anders had hij zich wel afzijdig gehouden. Nee, hij moet naar Jezus toe. Want die man die had niks meer te verliezen. En weet u wat Petrus van binnen schreeuwde? Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kennen we dat, geliefden? Petrus ging niet naar Jezus als een goede discipel, hoor. Maar als een helverdienende zondaar. En voor Petrus was er niks meer te verliezen. Maar dan maar liever sterven aan de voeten van Christus dan nog langer te toeven in eigen schip. En dat ging voor Petrus dwars door het water. En dat kon ook, want het was voor Petrus in de zaal van Caiaphas al dwars door de hel gegaan. En daar was hij ingebleven als de Heer Jezus zich niet omgedraaid had toen hij hem tot driemaal toe verloochende met vloeken en eedzweren. Maar toen Christus zich naar Petrus wendde, ving hij de ter helle varende Petrus op met zijn eeuwige liefdesblik. En al Gods volk weet hier wel wat van. En kijk, daarom komt Petrus nu wel door dat beetje water, voel je wel. En daar kon voor Petrus geen uitstel leiden. Hij moest en hij zou bij zijn meester zijn. Op genade of ongenade. Ja, Petrus had zijn meester zo lief, dat hij hem liever had dan zijn eigen zaligheid, zijn medevissers of die grote vangst. En dat laatste was nog wel een godswonder. Maar Petrus kon het niet met de weldaad doen. Hij kon niet met de weldaad leven. Hij moest de weldoener hebben. En de godsdienst waagde nooit een natte voet dan hoor. Nee, die blijft liever op het droge. Maar voor Gods volk gaat het leven des geloofs gedurig door het water en door het vuur van de beproeving. Maar weet u wat de Heer zijn kerk beloofd heeft? Wanneer gij gaan zult door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. En wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Hoe kan dat? Omdat Christus door het vuur van de toren Gods is doorgegaan. En door het water van zijn verborgenheid. En toen hij uitriep, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Waarom? Opdat Gods volk nimmer meer van hem verlaten zou worden. Zowel in het leven des geloofs als in de ambtelijke bediening. Maar de discipelen zouden vissers der mensen worden. En ja, dan moet je eens uitgevist raken, geliefden. En als een leeg vat openbaar komen. Want nieten en nullen, die wil Christus vervullen. Nu zijn we gekomen aan ons tweede punt. Het vissen. We hebben u een beetje trachten te verklaren wat de vissers voor mensen waren. En nu zal het gaan over de vissen zelf. Over het vissen. Niet over de vissen, maar over het vissen. Allereerst iets van het individuele vissen. De discipelen gingen vissen namelijk met grote netten. En zoals wij weten heeft Petrus ook individueel gevist toen hij op bevel van Christus die hengel moest uitwerpen met de toezegging een vis met de stater in zijn bek te vangen die nodig was voor de tempelbelasting. Hoewel de kinderen des koninkrijks vrij zijn. Dat is een ander ding. Van dat individuele vissen zouden we nog wat meer willen zeggen, want zo is het ook in de genade. Zoals een vis in het water in zijn element verkeert, verkeert ook de mens in zijn element als in het water der zonde. En nou ben ik ook een beetje op de hoogte van vissen, maar ik heb nog nooit een vis gevangen die vrijwillig het water, zijn element, verliet. Ja, dode vissen, die kun je zo opscheppen. Daar hoef je geen moeite voor te doen. Maar een levende vis, een grote vis, nou, ga er maar aan staan. Vroeger zeiden de ouden ten aanzien van het geestelijke vissen, die en die hebben de haak in hun neus. En daarmee bedoelden zij zijn zielen die aangeslagen waren door de prediking van het woord. En de rust hadden opgezegd gekregen. Ik heb wel eens op grote vissen gevist. Maar al had ik dan een karper of een snoek in de haak geslagen. Dan had je die nog maar niet zo 1, 2, 3 op het droge. En daar ging een strijd aan vooraf. Want die vissen die wilden niet uit hun element gehaald worden. En dat is geestelijk ook zo. Een aangeslagen ziel die de haak in zijn neus hebt, wordt tegen wil en dank getrokken uit het diensthuis der zonde. En daar verzet zich een heel mens tegen. Waarom? Om God uit handen te blijven. Want dan denkt de mens dat het op zijn ondergang aangaat. Ja, een mens vecht wat af om God uit handen te blijven. Want we willen in ons element blijven, in de zonde blijven. In onze oude natuur staat. Ja, de oude mens mag zich wel vroom aanstellen. Maar om als een goddeloze met God verzoend te worden? Ach, daar is een mens toch zo'n verklaarde vijand van. Een grote vis aan de haak geslagen geeft de strijd zomaar nog niet op. Maar Christus vangt alleen grote zondaren, geen kleintjes. Niet die ondermaatse vis, want die zal een rechtgeaarde visser weer terugzetten in zijn element. Die komen niet in aanmerking voor de consumptie. Die moet moeten nog even wachten. Nog even groeien. En wat een les ligt daarin verklaard. Tegenwoordig zet men ieder visje erbij. Maar dat is in de natuur al niet mogelijk. Laat staan in het geestelijke. Al die ondermaatse vis moet teruggezet worden, want Christus zoekt alleen het verlorene en de grootste van alle zondaren. En geliefden, als je denkt dat je gevangen bent en het is nog nooit een worsteling in je leven geworden op leven en dood, dan is het te vrezen dat je op een goede keer door de mazen van het woord heen glipt. Want ondermaatse vis wordt of teruggeworpen of het glipt door de mazen van het net heen. En op de prediking van het evangelie geloven er zoveel die God verordineerd heeft een eeuwige leven. Maar dat is een Godzijde. Wij hebben het woord erin te werpen. Werp het woord er maar in en gij zult vangen. Als het woord recht gepredikt wordt, God op het hoogst verheerlijkt en de zonde op het diepst vernedert, dan kan het niet uitblijven of er is vrucht. Dat heeft de Heer zelf beloofd. Want hij zegt, dat woord zal niet ledig tot mij wederkeren, maar dat zal doen wat mij behaagt. En dan zeggen tegenwoordig vele predikers, nou, dat hoeven we niet te weten. Dan zeggen wij, op grond van Gods woord, dan mag u nog wel eens nakijken of u van God bekeerd, geroepen en gezonden bent. Als er een gezond huwelijksleven mag zijn, dan kijken de vrouw en de man toch naar kinderen uit, of niet? En een goede tuinman zaait zijn zaad niet zonder verwachting. Nee, hij zal uitzien naar de vruchten. Goed. Het ging dus over het onderscheid tussen ondermaatse vis en bovenmaatse vis. U moet dus niet zeggen, daar kan ambtsdrager niet over oordelen. Want hoewel niemand hartenkenner is behalve de Heer zelf, ontslaat dat een ambtsdrager niet om geestelijk onderzoek te doen bij de schapen waarover hij gesteld is. De Heer zegt, zet uw hart op de kudde. En braakt u lieder een braakland en zaai niet onder de doornen. Want anders vang je niets dan kreeften en krabben en dan snij je jezelf in je vingers. Een wet en evangelie moeten beide gepreekt worden in hun absolute bediening. De wet tot doding van alle eigen gerechtigheid die uit de wet is en het evangelie tot levendmaking van ter dood veroordeelden. En nu zijn Gods zware knechten geboden om niet bij elk gevangen visje haastig de handen erop te leggen en ook niet met een meetlat te werk te gaan, maar te zeggen, laat het nog maar eens overwinteren en overzomeren. Ik heb eens iemand waarvan ik in de liefde geloofde dat hij genade had, haastig de handen opgelegd. Maar dat de liefde kan dwalen, zal ik nu vet onderstrepen, want weet je wat er gebeurt als je iemand haastig de handen oplegt? Als je iemand haastig de handen oplegt, dat worden bekeerde mensen. En aan bekeerde mensen hebben we in onze dagen geen gebrek. Maar aan onbekeerde mensen die Christus tot hun enige bekering overgehouden hebben, ja, die moet je met een lampje zoeken. Maar Lydia, de purperverkoopster, welke hart de Heere geopend had, ja, die liet zich niet de handen opleggen, maar door Paulus onderzoek of haar geloof het ware geloof was. Als je echt genade mag kennen, dan kan een Bijbels onderzoek leiden, hoor. En dan kun je er verslag van geven wat de Heere aan je ziel gedaan heeft. En het hoeft geen vloeiend en welsprekend verslag te zijn. Dan moet je juist vooruitkijken. Ik hou niet van die gladde tongen. Maar van stotterende zielen, ik ben er zelf ook een, die echter over het wonder in Christus in hun ziel verheerlijk bij tijden en ogenblikken niet kunnen zwijgen. En die zielen die overzomeren en overwinteren vanzelf wel, want Gods ware werk kan de beproeving doorstaan. Dus dat is zowel in het natuurlijke als in het geestelijke een heel gezonde regel, over zomer en over winteren. Het leven der genade bestaat namelijk uit jaargetijden. Ja. Gods volk komt geregeld van de winter in de zomer en andersom, hè? Van de zomer in de winter. En als de zangtijd genaakt, geliefde, dan spreekt de bruidegom tot zijn bruidskerk, want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt. En de stem der torteltuif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort. En de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. En dan zegt de bruidegom tot de bruid, sta op mijn vriendinnen, mijn schone en kom. U kunt het lezen in Hooglied 2, vers 10. God laat zijn volk wel eens overwinteren en overzomen. Want het ware geloof wordt beproefd. omdat het als goud zou uitkomen. Hè. Job op de ashoop van zijn bestaan, die mocht toch uitbreken in het geloof. Hij zegt, ik zal als goud uitkomen, want ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat is het goud. Gods volk moet gelouterd worden, want we hebben wat een gist in onze schoenen, geliefden. En dat leer je pas na een tweede bekering. En Petrus moest eerst diep vallen om zijn broeders te kunnen versterken in de banden van het evangelie. Ja, zijn van die evangelisten die de naam hebben een visser de mensen te zijn. En op een sentimentele toer gaan omdat zij menen dat de ergernis van het kruis de mensen afstoot. Ja. Ik had eens boekjes van Jonathan Edwards. Toen zegt zo'n evangelist tegen mij, daar stoot je de mensen mee af, dan doe je de deur mee dicht. Nou, ja, de mensen worden afgestoten van de ergernis van het kruis, dat is waar. Want Christus is een steen des aanstoots en een rots der ergernis voor het vrome vlees. Maar Gods volk en knechten zijn niet geroepen om tot alle belijders te broederen en te zusteren. Want dan kun je wel ophouden met preken. Al het verbondsmatige, nee, dat is allemaal toneelspel. God handelt verbondsmatig, ja. Maar als de mens dat gaat doen, ja, dan heb je zo'n kerk vol bekeerde mensen waarvan God niet af weet. Nee, je moet iedereen in zijn waarde laten, zeggen ze tegenwoordig. Ja, dat lijkt wel het ravij van deze tijd. Men durft niet meer te separeren, maar als de liefde van Christus je dringen mag, dan ga je de mensen eerlijk behandelen. Dan preek je de wet tot verdoemenis en het evangelie tot behoudenis. Dat hoort altijd bij elkaar. Als de wet niet verdoemt, spreekt het evangelie nooit vrij. Dat is een afsnijdende, bevrijdende prediking. En mensen, als het dat niet is, dan mag je al dat aardige van mij houden, want daar is God niet in. En sommige van onze oudvaders hebben gepredikt als zonen des donders. Als Johannes en Jacobus. Hè? Paulus, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Nee, dat moet zo niet meer, want dat moet wat zoetelijker en wat lieflijker. Hè? Maar dan, dat komt omdat men zelf de schrik des Heren niet kent, anders zou men zo niet sentimenteel met ziel omgaan. Maar weet u wat dat ten diepste is, dat sentimentele gedoe? Dat is vroom vlees strelen en de duivel in de kaart spelen. Maar wee die herders, die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heer. Een van God geroepen herder en een gezalfde leraar, die geeft acht op de schapen en ziet er naar uit of hij er nog eens eentje voor Christus kan winnen door de weg van het recht. Eentje? Och. Och, zegt Mozes, of al het volk des Heren profeten waren. Dus geliefde, een rechtgeaarde visser aast op levende vis. En dan komt hij erachter dat ook de godsdienst het aas eraf vreet. Neem je niet kwalijk. Maar de godsdienst bijt nooit door. Nee, de godsdienst wil wel met de dobber spelen. Maar zij wil nooit gevangen worden, want dan moet ze zichzelf verliezen. En van nature willen we wel aan het evangelie sabbelen. Hè, met een schijnzedelijk gedrag. Maar tevens vrij rond blijven zwemmen in onze zonde. Wel genieten, maar het nooit willen verliezen. Kijk, wel de lusten, maar niet de lasten. Kijk, die dobber die gaat nooit onder. En dat schijnt vaak heel wat te wezen, maar het is niks. Ja, deger afbijten. Maar weet u wat dat is? God wat en de wereld wat. Wel aan het avondmaal gaan, maar niet door Christus gegrepen willen worden. Nou, dan had Paulus het toch wel wat anders van God geleerd. Hij zegt, ik jaag erna, of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Kijk, die man was eerst door Christus aan de haak geslagen, als we het zo eens mogen zeggen. En toen hij op het droge was, dus toen hij op het droge getrokken was, dus uit zijn element van zonde en eigen gerechtigheid, toen mocht hij zeggen, ik ben met Christus gekruist. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus zegt eigenlijk, nu ben ik een gevangene van Christus. Want ik heb niets voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus Paulus was een gewillig gevangene gemaakt. Dan ben je nooit van jezelf hoor. Want de mens is een en al onwil tegen God en goddelijke zaken. En een gevangene wordt alleen een gevangene door het vangen. Want hij was eerst vrij in de zonde. Maar toen hij gevangen was in het net van het evangelie, Toen was zij waarlijk vrij. Dat is ook een rare prekerij, zult u zeggen. Ja, het is voor de wijze en voor de verstandige verborgen wat God zijn kinderkes heeft geopenbaard. Maar toen Paulus een gevangene van Christus was, ging hij preken tot de vrijgemaakte. Sta dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. Paulus zegt, mensen dat worstelen aan die haak om in de vrijheid te komen, dat is allemaal wet hoor. De vrijheid krijg je pruis op het droge. Dan gaat de haak eruit en dan teruggezet worden? Oh nee, zegt Paulus. Nu wens ik te zwemmen in de wateren van vrije genade. He? Maar dat is afgebakend door woord en geest. En Paulus zegt eigenlijk, mensen, als ik reken met dat lichaam der zonde, dan voel ik die haak weer in mijn vlees, want de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ja, zalig worden met behoud van onszelf, dat willen we wel, geliefde. Maar uit genade zalig worden, daar is een mens een blakende vijand van. Niet? Nu? Brengt u dan eens van die vissen die gij nu gevangen hebt? En let erop, het gaat om vers gevangen vis die u zelf gevangen hebt. Hè? Dus niet met andermans vissen pronken, want daartoe is de levende kerk niet geroepen. Ook niet met oude vissen pronken, want dan kruipen de wormen uit. Dus verse zelf gevangen vis. Nu? Laat eens zien. Hebt u niet enige toespijs? U zegt, ja, maar ik heb de hele nacht gevist, maar niets gevangen, want het regende zo en de wind stond verkeerd en het was net iets te koud en, oh ja. Geen vis dus, wel goed gevist, maar geen goede vis gevangen. Ja, zulke vissers zijn er beduizenden. Maar de echte vissers worden de slechtste vissers die er bestaan, voel je wel? Ze redeneren niet meer en zeggen op elk verzoek nee. En ze willen hun slechtheid verbergen. Ze schamen zich ervoor. Maar wie God tot vissen de mensen maakt, raakt uitgevist. Want de Heer zegt, zonder mij kunt ge niets doen. Ja, dat zegt de oppervisser. Zonder mij kunt ge zelfs niet vissen. Ja, wel vissen, maar niet vangen. Kijk, en dan krijgt God het voor het zeggen in je leven. En als hij dan zegt, werp het net aan de andere zijde. En gij zult vangen, dat gaat dwars tegen alle verstandige redeneringen in. He? Dwars tegen alle visserswetten in. Dwars door het wonder heen. Mijn discipelen, werpen het woord er maar in en gij zult vangen. Daar sta ik borg voor. Predik het evangelie aan alle creaturen. Gaat heen, onderwijst al de volken. Kijk, zulke vissers moeten onderwezen worden. He? Preken leer je niet door ervaring. Maar dat geschiedt door de bediening van Jezus en des Geestes. Discipelen moesten hun ervaring inleveren, hun visserservaring. Dat was dat de Heere die oefende hen door praktische voorbeelden, om door het geloof en de bediening des Geestes te mogen vissen en ook te vangen. En dat leek zo dwaas wat de Heere Jezus zei, maar dat was nodig omdat ze zouden leren dat het niet zat in de manier van vissen, maar in de bediening en de bedouwing van de Heilige Geest. En daarom worden de ware vissen gevangen door de dwaasheid van de prediking. Vat je dat? Dat is nu zo kostelijk om geleerd en geleid te worden door die grote vissen der mensen, de Heer Jezus alleen. En dan moet je prediker af worden en zelf gevangen worden om vissen der mensen te worden door de bediening van Hem, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. En dan hoeft Petrus Jezus niet te bedienen door zijn vis, maar dan mag hij bediend worden door zijn volbrachte werk, want alle dingen zijn gereed. Oh, als de kerk daar ingeleid mag worden, dan wens zij dat de kerk nooit meer uitging. En hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elke liefde dronken. En dan noopt liefde tot wederliefde, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. En dan schep de kerk met vreugde uit de fontein des heils. En geliefden, zo komen we nou tot de derde gedachte. De vissen, het gaat nou over de vissen. Net hebben we het gehad over het vissen. En nou gaat het over de vissen. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen. En weet u, in elke gestalte... Dat in elke gestalte Petrus mocht doen. In welke gestalte? Hij was in deze gestalte. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. En dat mag Petrus hier beoefenen. Want er is maar één leraar der gerechtigheid. En de rest is leerjongen. is kostelijk werk. Hè? Om van je af te mogen wijzen op hem die de pers alleen getreden heeft en die de strijd des geloofs goed gestreden heeft, opdat Gods kinderen de goede strijd zouden kunnen strijden. En dat is een leven van achteraan komen, een leven van volgen, een leven van kruisdragen. Ja, dat is een stervend leven. En dat kan alleen als we met Christus gestorven zijn. Maar het heeft hier nog een hogere les voor de discipelen, want de Heere had hen geroepen om vissers van mensen te worden. En zo krijgen zij van die allerhoogste leraar lessen uit de natuur, hè, die de natuur echter zelf niet leert, want het was door de onmogelijkheid gegaan, door het wonder. Brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. En het gaat dus altijd om verse vis, want er staat nu. Er staat niet gisteren of verleden jaar, nee, nu. Breng de zojuist gevangen vis bij mij, zegt Christus. He, wat God de Vader van zijn Zoon eist, dat gaat Christus van zijn kerk eisen, maar niet eerder, of hij is zelf de bewerker daarvan. He. En de Heer Jezus kon zeggen, zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. He, maar dan gaat ook de kerk zeggen, want ze zullen altijd tweelingen voortbrengen, zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, ze zijn de uwe. En nu mocht Petrus met deze wonderlijke vangst 153 vissen op het land trekken. En de Heere wilde hem onderwijzen dat zij niet karig van hem zouden denken in het zalige van zondaren door middel van hun prediking. En dat heeft de Heere waargemaakt hoor. En wat is dat? Wat gebeurde er op de Pinksterdag? Dan werden er 3000 bekeerd op één dag. 3000 vissen bekeerd. Toen mocht Petrus 3000 vissen vangen in het net van het evangelie. Oh, wat zal Petrus het toen uitgewonderd hebben. Niet ons, o Heer, niet ons. Maar de uwe naam, zij de eer. En hier zijn het 153 vissen. Maar op de Pinksterdag mocht Petrus 3000 vissen vangen in het net van het evangelie des kruises. En daar zullen de apostelen en Petrus in de eeuwigheid rijkelijk van getuigen. Zie ik en de kinderen die gij mij gegeven heeft. Want ze zijn de uwe. En dan zal Christus zijn bruidskerk als een reine maagd voorstellen aan de Vader. Vader, zie ik en de kinderen die gij mij gegeven heeft. Ze zijn de uwe. En Christus heeft haast om zijn kerk thuis te halen. Want hij heeft ze van de Vader ontvangen. En hij heeft haast om ze thuis te halen. Gewassen en gereinigd zijnde is zijn bloed. Om hen als een reine maagd terug te geven aan zijn vader. En tijdens zijn omwandeling op aarde was het de spijze van Christus om te doen de wil van zijn hemelse vader. Als 12-jarig jongetje was hij al in de tempel om de overste der Joden te onderwijzen in de dingen des vaders. En oh, wat zou het een genade zijn als wij als een vervloekte aan die gezegende voeten van die eeuwig gezegende Heer Jezus zouden mogen neervallen om het uit zijn mond te mogen horen. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geef, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijt niet versaagd. O, dan zal die kerk zijn voeten besproeien met schuld, met zonde, met vuil, met verlorenheid, met helwaardigheid, maar ook met aanbidding eer en dankbare lofgezangen. En weet u wat het nou is, gemeente? Dat is vers gevangen vis. Ja, dat is een gewillig gemaakt volk op de dag zijner eerkracht. Ja, en toen kon Petrus wel uit zijn bootje springen, omdat Christus zo'n gewillige zaligmaker voor hem was. En tegenwoordig wil men verse vis verhandelen op de gezelschappen, maar dat is helemaal mis, mensen. Verse vis wordt ingeleverd bij Jezus. Want hij moet die vis wassen en reinigen door zijn bloed, opdat hij ze rein voorstellen bij de Vader. En daarom moeten ze ook geheiligd worden, want die vissen moeten nog wat gebraden worden op het kolenvuur van heiligmaking. Om ze uit te zuiveren en om ze te heiligen. Gods volk wordt door lijden geheiligd en niet door goede werken. En weet u wanneer Gods volk goede werken voortbrengt? Op het kolenvuur van heiligmaking. Nou, je zegt, nou man, daar hou ik niet van. Nee, dat dacht ik wel, maar want de mens is een vijand van zijn eigen zaligheid. Maar als Simon van Cyrene het kruis krijgt opgelegd, geliefden, en gebukt gaat over de aarde, kreeg hij zicht op die grote kruisdrager, die in zijn plaats zich liet hangen aan zijn kruis. Ja, en toen mocht Simon vrijuit naar huis. Omdat Christus gezegd had, indien gij naar mij zoekt, laat deze de mijne gaan. Want ik ga heen om plaats te bereiden voor de mijne in het vaderhuis. O geliefde, werp dan toch al die bekommerde vissen op hem, want hij zorgt voor uw kinderseren. Dat u niet omkomt in dure tijd en hongersnood. En kijk alleen waar Jezus in het midden is. Daar wordt verse vis opgebracht en nergens anders. En zonder Christus vangt men niets. Alleen op zijn bevel zullen we het woord erin werpen. Om naar zijn belofte vissen van geloof en bekering aan zijn voeten te brengen. En de zulke reinigt hij en brengt hen in zijn gemeenschap. We kunnen niet in woorden uitdrukken hoe onberekenbaar grote vis is. Want het gaat in onze tekst worden om grote vis. Ondermaatse vis is voor de consumptie niet geschikt. U zegt dus, u gooit de kleintjes in de genade weg. Ja, dat zeggen ze in onze dagen. Ze willen allemaal wel voor een kleintje doorgaan. Maar om klein gemaakt te zijn, ja, dat is genade. Grote vis wil namelijk niet zeggen dat de meest geoefende mensen in de genade zijn. Of anders gezegd. Anders gezegd, de meest gevorderde in de genade. Nee, grote vis wil zeggen, er kan niet. Er kan er niet één verloren gaan. Niet één vis die door God is uitverkoren, kan uit het net der eeuwige verkiezing glippen. Dat visnet in onze tekst, dat zit namelijk op het net van het verkiezend evangelie. En in dat net worden alleen de uitverkorenen gevangen. En dat zijn allemaal grote vissen in Gods oog. Uitverkoren en dienbaar. Maar in eigen oog zijn die vissen maar speldenknopjes. Die zichzelf dagelijks wegen en zich te licht bevinden. Ze zijn geen vlees en geen vis. Ja, dat is de ware bevinding. Toen er van Jona niets meer overgebleven was dan geen vlees en geen vis. Ja, toen liet hij zich gewillig overboord werpen. Uit die boot van eigen gerechtigheid. Met al die roeiers. Het moet namelijk op Jezus aan. Het moet naar Jezus toe. Nou, dat was voor Jona niet meer mogelijk. En hij zou verdronken zijn in de diepte van Gods baren. In de diepte der zee. Als God die vis niet had gestuurd om Jona van de verdrinkingsdood te redden. En omdat Christus zich voor Jona had overgegeven tot in de dood. En 3 dagen en 3 nachten in het graf der aarde gelegen had. Dan kon Jona 3 dagen en 3 nachten overleven in de buik van de vis in de diepte der zee. Gods volk moet dikwijls overboord. Over de kerkreling geworpen worden. Hoor je? Elke dag in de dood worden overgegeven. Om Jezus wil. Omdat zij vissers der mensen zouden zijn bij God vandaan. En op de prediking van Jona kwam de miljoenenstad Nineveh. Die heidense miljoenenstad tot bekering. Want God wil barmhartigheid en geen offeranden. En er staat van geschreven. En God zag hun werken dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hen te zullen doen. En hij deed het niet. O geliefde. Als dat is waar mag worden in ons leven. Hè? De wet eist volkomen betaling. En als Christus daar een tussentreedt. Als onder dat heilig recht de zielen niet meer vecht. En hij deed het niet. Hè? Dan wordt verloren gaan. Door God niet toegestaan. Omdat er één is geweest die onder dat recht verloren is gegaan in plaats van zijn volk. O, en toen Petrus een gewillige zaligmaker in het vizier des geloofs kreeg, toen kon Petrus gemakkelijk uit zijn bootje springen om Christus de eer te geven en uit te roepen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En net als die Samaritaanse vrouw die haar watervat verliet omdat zij door het water des levens bediend was geworden en daarvan getuigenis afleggen, komt, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Kijk, die vrouw ging ook allemaal grote vissen vangen, want heel de stad Sichar liep op Jezus aan. Allemaal van die grote vissen, van die grote ellendelingen, die het buiten de Heer Jezus niet meer konden stellen. Nou mensen, als je zo eens vissen mag, dan heb je de vangst voor het eeuwige leven. En geliefden, als u bevindelijk weet een gevangene van Christus te zijn, dan begeert u ook eens zo'n visser te mogen worden, zoals die Samaritaanse vrouw. Want die gevangen zijn door het net van het evangelie, die willen zelf ook vissen. Ja, rare taal zult u zeggen, ja. Maar ik geloof toch dat er een volk op aarde is dat deze taal verstaat. En dan weet ik niet of u in het ambt moet. Dat moet u dan maar aan de Heer overlaten. Maar dan gaat u toch op de plaats waar God u gesteld heeft vissen. Maar kijk uit, want er zijn ook roofvissen. Ja, daar kreeg die blinde man mee te maken. Die door de Heer Jezus ziende gemaakt was. Die man ging bij de Farizeeën vissen. Maar dat liep verkeerd af. Want die waren al gevangen. Tenminste, dat dachten ze. Nee. Nu gaan we maar eens vissen op gevangen vis. Dat is hetzelfde als op het droge vissen. En weet je wat ze zeiden? Wat? Leert gij ons? En ze wierpen hem uit. En ze zeiden, wij zijn Abrahams kinderen. We hebben nooit iemand gediend. Nee, en ze zaten op de stoel van Mozes. En daarom hadden ze er geen behoefte aan om gevangen te worden in het net van het evangelie. Ja, als je zwanger bent van de werkende wet, dan ben je rijk en verrijkt en heb je geen dingsgebrek. Maar roofvissen jagen achter de vissen aan. Zoals de bloedwreker achter een zonder aan zit. Om hem te doden. He, dat net zie je dus ook op de vrijstad. He, de ark der behoudenis. Want eenmaal in de vrijstad zal geen roofvis, noch bloedwreker ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Tenminste, als we dan Christus toebehoren door een waarzaligmakend geloof. Want weet u, geliefde, wat we van nature allemaal zijn, zonder enige uitzondering? Allemaal van die roofvissen. He, het begon al bij Kaïn. Die man die was ook zo'n roofvis, want hij sloeg zijn broeder Abel dood. En Abel was echter een levende vis, die van de liefde van Christus niet te scheiden was. En Abel zat namelijk als een grote vis in het net van Gods eeuwige uitverkiezing. En God zag het offer van Abel aan, maar het offer van Kaïn zag hij niet aan. En Abel was een grote vis en Kaïn was een roofvis. Allebei offerden zij, maar Abel offerde een lam en Kaïn offerde de werken. O, geliefden, doorzoek uzelf nou. Ja, doorzoek nou, gij volk dat met geen lust bevangen wordt. Het kan zijn dat u veel in de Bijbel leest, veel klopt en veel bidt. Het kan zijn dat u veel plichtplegingen hebt op godsdienstig terrein. Het kan zijn dat u iedereen het zijne geeft. Het kan zijn dat u trouw naar de kerk gaat. En dat u voor de waarheid bent. En dat u voor uw waarheid strijdt. En dat u de waarheid preekt. Het kan zijn dat u weet te vertellen hoe God zijn volk bekeert. Het kan dat u op gezelschappen verkeert. En dat u Gods volk graag hoort spreken. En het kan zelfs zijn dat Gods volk u overneemt. Het kan zijn dat u de hemelse gaven gesmaakt heeft. En nochtans werd die strijd. O geliefden, daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Een mens leeft toch zo graag onder de wet. Dit doen en dat nalaten. Om God welgevallig te zijn. Maar daar zegt de wet vervloekt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ja, maar weet je wat de rijke jongeling zei? Maar dat doe ik toch. Maar Christus wijst hem echter terecht. Weet je wat hij zegt? Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het de armen. En kom herwaarts en volg mij. Ja, verkoop uw werken, verkoop uw godsdienst, verkoop alles om Christus wil. Maar die prijs was hem te hoog en hij ging bedroefd heen. Die jongen wilde wel zalig worden, maar met behoud van zijn godsdienst, met behoud van zijn visies, met behoud van zijn meningen en met behoud van zijn vrome toestandjes. Maar Christus sneed dat alles af, maar dat was hem te scherp. En terwijl Christus het leven is. Geliefden, wat hebt u tegen deze Christus? Hij stierf gewillig voor hellewichten, maar dat wil een mens, en zeker een godsdienstig mens, nooit zijn. Maar we worden niet helwaardig. We zijn het. En het zou een wonder wezen als het inleving mag worden. En van nature geloven we daar niks van. Want anders zouden we terstond geschreven: gij zonen Davids, ontfermt u mij. Ja, mens is toch zo'n hoogmoedig schepsel. Dat hij nog na kan laten om naar God te schreeuwen. En dat komt omdat de mens door de wet wil zalig worden. En niet door het evangelie, dus niet uit genade. Maar uit de werken. Hè? Een beetje bidden. Een beetje Bijbel lezen. Een beetje vroom doen. Een beetje ootmoedig doen. Een beetje je geweten knijpen. Maar geliefden, daarmee ga je voor eeuwig verloren. Want God doet alles of hij doet niets. Hij redt u als een verloren zondaar. Of u gaat als een rijke jongeling voor eeuwig verloren. En dat door eigen schuld. Of zijn er nog zielen die in de eenzaamheid zitten te schreeuwen naar een onbekende God? Vanwege de nood der ziel, vanwege de angst der hel. O geliefde, Christus wacht om genadig te zijn. Wanneer? Als u uitgeschreeuwd bent, uitgebeden en uitgebeend. Ja, want Christus Als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En dat gaf vanzelf of helemaal niet hoor. Een aanvankelijk ontwaakt mens schreeuwt toch al God achterna met een droefheid naar God, hoewel nog niet verlost, maar hij schreeuwt. En dan kunt u dat schreeuwen niet meer nalaten, dat gaf vanzelf. En daar rekent zo'n ziel op niks voor. Hij vindt geen rust in zijn schreeuwen. Want de visser vist niet om te vissen, maar om de vis. En kijk, er zijn altijd vissers die pronken met hun hengels. Hè? Maar dat is allemaal godsdienst toch? Dat pronken met je hengels en met je werktuigen, dat doe je natuurlijk niet hopelijk. Daar ben je te vroom voor. Maar heimelijk zeg ik, ben ik nou niet bewonderenswaardig, hè? Met helemaal poppenkast. Met mijn Bijbel lezen, met mijn werkzaamheden, hè? Mijn kerk gaan, zoeken, roepen, missen. Maar weet u wat het nou allemaal is, geliefd? Eigen gerechtigheid. Kijk, een mens wil heel graag overwinnen, maar niet overwonnen worden. Want er is maar één overwinnaar die de duivel, de dood, de hel en het graf overwonnen heeft. En dat is Christus alleen. En als die overwinnaar u en mij overwonnen heeft, dan zijn wij, nou zeg het eens, wel heel eenvoudig, dan zijn we zijn eigendom. Dat zegt toch de catechismus in vraag en antwoord 1. En dan, om de wet, om die te doen en dankbaarheid? Ja, dat is Arminius ten voeten uit. Weet je hoe die mensen redeneren? God heeft ons verlost van de vloek de wet. Tenminste, dat nemen ze aan. En nu gaan wij er tegenaan om dat te bewijzen. Och mensen, wat een eigen gerechtigheid. Wat een blakende vijandschap tegen vrije gedaden. Christus mag ons redden van de dood. En dan zijn we vroom. Hè? Broers van Jozef, wij zijn vroom. En dan redden we onszelf door vrome werken. En als dat zo is in uw leven, geliefde, dan bent u niet gered. Maar half verlost. En nog steeds in uw zonde. Ja, de hel zal gevuld zijn met het half verloste christendom. En begrijp me goed. Het ware geloofsleven is niet tegen de wet. Absoluut niet. Maar we zijn niet in de wet, maar in Christus meer dan overwinnaar. Als we door Christus gegrepen zijn, tot zijn eigendom. De wet is met bloed bedekt en ligt onder het verzoendeksel. En daar ligt de vervulde wet, een verzoende wet. Want het is volbracht. En dat geldt alle leden van het lichaam van Christus. Nu, het waren 153 grote vissen. De Heere geeft altijd meer dan hij belooft. Hij schenkt boven bidden en boven denken. Hij schenkt niet alleen door het wonder heen, maar de vangst zelf zal een wonder zijn. 153 grote vissen. Dus het is zomaar geen grote vangst. Ja, dat ook. Maar het zijn stuk voor stuk grote vissen. De vangst wordt geteld. Stuk voor stuk worden de vissen geteld. Want Christus kent zijn schapen bij naam. En niet eentje zal er gemist worden. En dat is toch een grote troost, volk van God. U raakt echt niet zoekend tussen al die vissen. Want Christus heeft ze alle gekocht met zijn dierbaar bloed. En hij heeft ze ook alle geteld. En ze staan in zijn register. Stuk voor stuk staan ze geschreven in het boek des levens des lams. En ze zijn van eeuwigheid in zijn beide handpalmen gegraveerd. Hun muren, hun onmogelijkheden zijn steeds voor hem. En o, hier komt de kerk nooit in uitgewonderd. Want ziende op hen zelf is het eeuwig onmogelijk. En altijd maar weer. En daar werkt de Heer nu net altijd op aan. Om zichzelf te openbaren en te verklaren aan de gans verloren ziel. En hij, de Heer Jezus, staat borg voor al de gevangen vissen. En ieder van hen zal wonen in Sion op de berg zijner heiligheid. En Christus komt zijn bestreden volk te troosten. En hij fluistert zijn slagschapen toe in de diepte van de beproeving. Uw hart worden niet ontroerd. Want ik ga heen tot de Vader. Gij lieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. Dat zei hij tot zijn discipelen. We waren inbedroefd. En in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo zal ik wederkomen. En dan zal ik u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Nou, kan het ruimer, geliefde? Ja, bij de rechtvaardigen wel nauwelijks. Maar bij de Heer Jezus niet. Hè? Bij de Heer Jezus is het geen nauwelijks zalig worden. Bij God in Christus is er geen nauwelijks. En daar mogen die grote vissen wel eens inblikken in de ruimte van Gods heiligdom. In het net was het benauwd, maar eenmaal vrijgemaakt uit de dienstbereid en gezet in de vrijheid der kinderen Gods, dan mag de ziel wel eens juichen. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood, mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. 153 grote vissen, hè, dat is de buit van het overwonnen land. En dat viel de discipelen door vrije genade in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Ja, ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met mij. En die volkomen plaatsbekleding van Christus heeft Petrus pas goed verstaan toen hij die grote vangst mocht vangen op de Pinksterdag. En toen mocht hij in de naam van zijn meester 3000 grote vissen vangen in één slag. En het net scheurde niet van de hoeveelheid vissen. Hè? Maar het gaat ten diepste niet om de vissen, maar om de vruchten. En de vruchten zijn voor de landman. Christus zegt, zonder mij kunt ge niets doen, wel nu. Dan zijn we afhankelijk van hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. En dan zijn we overboord gegaan met al onze ijdele kunsten. Want degenen die gevangen zitten in het net van het evangelie, die gaan God vrij verklaren en zichzelf veroordelen. En de ware ontdekking, en ook in de doorgaande ontdekking, dat gaat altijd gepaard met het verlossingswerk in Christus. Want als Paulus zegt, ik de grootste der zondaren, dan zegt hij. Dan zegt hij er direct achteraan. Maar mij is barmhartigheid geschied. Ja, en als dat toepassing is, geliefde, dan zal je ook tweelingen voortbrengen. De Heere maakt zijn kerk vruchtbaar. Het gaat niet om de vissen, het gaat om de vrucht. Dat is ook zo in een huwelijk. En denk ook eens aan die Canaanese vrouw. Dat mens droeg een last, niet van haarzelf, maar de last van haar zieke dochter. Ja, door de duivel bezeten, die dochter. Ja, en dat was ook... Dat was die vrouw ook haar last geworden. Het was haar last geworden. En die vrouw bracht haar kind tot Jezus. En zij kon niet eerder ophouden met smeken en roepen dan toen zij door de Heer Jezus geholpen was. En als een hondeke lag ze aan zijn voeten. Christus kon niet meer om haar heen. Want de geweldhebbers nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. Toch niet door kracht. Niet door eigen kracht, nog door vleeselijk geweld, maar door de Heere Geest. Geliefden, Christus Jezus is gisteren en heden dezelfde. Hij wacht om genadig te zijn. En de tollenaar ging zijn laatste reisje maken om en stond achter in de tempel van verre. En hij bad zijn laatste gebedje. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, en toen huppelde hij van zielenvreugd gerechtvaardig naar huis. Daar hij zijn wens had verkregen. En bekleed zijnde met het kleed van de gerechtigheid van Christus. En als we overkleed zijn met de mantel der gerechtigheid van Christus, geliefden, dan zie God geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Maar achter dat kleed, ach geliefde, dat beest van binnen wordt gaande groter. Maar weet u wat er ook groter wordt? Het wonder dat de Heere naar zo'n mens blijft omzien. Ja, bij dat volk is het dikwijls nauwelijks zalig worden, maar in Christus is er een eeuwige ruimte van zaligheid. Ja, hij is de God der zaligheid. En dat moet verkondigd worden. Christus moet verkondigd worden. Christus en dien gekruisigd. En zij zullen komen. Hè? Die bediening, die zal vruchtbaar zijn. Hè? Daar staat de Heer zelf voorin. En ze zullen komen door het goddelijk licht geleid. Uit de vier windstreken der aarde. En Petrus velde er 3000 tot zijn eigendom. Die de Heer al van eeuwigheid had gekend. 3000 grote vissen, ja voor God. Want in eigen waarneming zal het zijn hoe verder op de weg, hoe ondermaatser, hoe hulpbehoevender. En tenslotte blijft er maar een speldenknopje over. Maar weet u wat die speldenknopjes wel eens mogen zingen? Denk aan het vaderlijk meedogen. Heren waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Hij moet wassen en ik minder worden, zegt Johannes de Doper. O volk des Heren, en dan wordt u de onwaardigste, de minste, de nietigste. Maar God houdt er geen grote bekeerde mensen over. No. Hij houdt ze over een ellendig en arm volk, maar die zullen op zijn naam betrouwen. Hoe ellendig zijn we dan als we niet recht ellendig zijn? En hoe jammerlijk zijn we dan als we niet recht arm van geest zijn? Hoe blind zijn we dan als we onze blindheid niet recht hebben leren kennen? En hoe goddeloos zijn we dan als we er geen weet van hebben dat we goddeloos zijn. En geen weet van willen hebben. Hoe rampzalig zijn we dan als we onze rampzaligheid niet hebben leren billijken. Maar hoe zalig is dat volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen Heer in het licht van het goddelijk aanschijn voort. O geliefden, wie u ook bent, laat u zaligen. Laat u met God verzoenen. Geef de wereld een scheidbrief. Geef de duivel een scheidbrief. Geef de godsdienst een scheidbrief. Een scheidbrief. Geef uzelf de scheidbrief. En als u het buiten Jezus niet meer kunt stellen, geef Jezus dan uw liefdesbrief. Want hij heeft tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Want hij zoekt en vindt en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Kan ik u nou niet jaloers maken op de Heer Jezus, op deze Heer Jezus? De bruid uit het Hooglied was krank van liefde, vanwege zijn uitnemende liefde. En ze roept het uit, hij kusse mij met de kussen zijn smons. Ik ben zwart, doch liefelijk in zijn ogen. En zeg mij waar ik hem vinden kan, want ik ben krank van liefde. En liefde des vaders, liefde des zoons en liefde des heilige geestes. Want God heeft zijn volk lief gehad met een eeuwige liefde. Eeuwig onbegrijpelijk, eeuwige verwondering, eeuwige aanbidding. Eeuwige verzadiging, eeuwige zaligheid, eeuwige liefde. Eeuwige blijdschap, eeuwige koning. Lof zij de vader, lof zij het lam. Ja, drie enige God, u zij alle de eer. Amen. Heren, mocht gij het ons leren, voor het eerst op of opnieuw. Want ach, lieve heren, gij wilt verloren zondaren zaligen, zo gewillig zijt gij. Want gij zijt gekomen om te zoeken en te zaligen, het verloren. En mochten we onszelf eens zo leren kennen, o lieve heren. Wil altijd maar wat zijn, altijd maar u in de weg staan. Maar mocht gij nog eens doorbreken en aan de spitsen treden, omdat we u zouden volgen en het met de bruid uit het Hooglied zouden mogen naroepen. Trek mij, zo zal ik u nalopen. Ach, lieve heren, het is alles uit u, door u en tot u. En er komt niks van de mens in aanmerking, want uit genade zijt gij zalig geworden en niet uit u. Het is Gods gave, lieve heren, dat we dat mochten leren kennen. U te kennen is het leven, u te missen is de dood. En gij hebt het zelf gezegd, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de eeuwige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. O breidt uw koninkrijk dan ook uit, lieve heren. Het is alles zo verdeeld en verscheurd in onze dagen, heren, maar gij zijt dezelfde. En gij zult uw werk voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En die u aanroept in de nood. Heren, leer ons roepen. De discipelen waren uitgebeden, maar leer ons bidden. Gelijk het betaamt, omdat we bediend mogen worden door hem die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot rantsoen voor velen. Gedenk ons het verdere van deze avond en dat alleen om Jezus willen. Amen. We willen tot slot nog zingen Psalm 32. En daarvan het vierde vers. Psalm 32, vers 4 en 6. Yeah.
naar.